Maar op het moment dat ik ging staan, zie ik dat het vuur zich ontzettend snel begint te verspreiden. Ja, je ziet het gebeuren. En het enige wat je denkt is, ja, oké, dit is het dan. Ja, je bent in shock. Zo simpel is het eigenlijk. Bij de verbandwissels, dat was pijnlijk. Je bent eigenlijk één grote open wond. Dan gaat het namelijk jeuken. Dat is nog erger dan pijn. Daar zijn helemaal geen pilletjes voor. Niet hypocriet gaan lopen doen. Als ik iemand zie die er anders uitziet als een ander, dan heb ik ook de neiging om ernaar te kijken.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Tijdens de nieuwjaarsnacht van 2000 woedde een korte maar hevige brand in Bardenhemel aan de Volendamse dijk. 14 jongeren kwamen om het leven en tientallen jongeren zijn door ernstige brandwonden voor het leven getekend. Lau zit op het lijstje van gewonden van wie wordt verwacht dat ze het niet zullen overleven. Maar in Brussel gebeurt er een wonder, doorstaat hij de kritieke fase, ontwaakt uit coma en als een herboren positivo stelt hij zich open voor het nieuwe leven met een nieuw uiterlijk. Dit resulteert onder andere in het beklimmen van de Mont Blanc en Kilimanjaro, uitdagingen die voor iedereen natuurlijk sowieso ontzettend zwaar zijn, maar voor brandwondpatiënten nog eens extra zwaar zijn gezien de beperkte longinhoud en op grote gedeeltes van zijn lichaam getransplanteerde huid. Ik ben onwijs blij dat je er bent. Welkom.
Dankjewel. Ik vind het ook ontzettend leuk dat ik hier aan mag schrijven.
Nou, wederzijds.
Ja.
Hoe gaat het met je?
Ja, eigenlijk hartstikke goed. Als je puur kijkt naar hoe mijn leven er nu uitziet, is het eigenlijk allemaal vrij gewoontjes. Huisje, ja. Woontje, beestje eigenlijk, zou je zeggen.
Binnen zitten natuurlijk met corona. Ja,
dat is met name heel erg gewoontjes nu.
Te gewoontjes.
Ja. Ik mis wel een beetje de prikkels onderhand. Dat moet ik er wel bij zeggen, ja.
Ja, dat
begint een beetje
ook
saai te worden.
Ja, ja. Snap ik. We gaan natuurlijk vandaag hebben over de brand in Volendam. Van nu 20 jaar geleden. En ik had het toevallig ook net met Jasper achter de schermen over dat het best wel bizar is voor onze generatie. Omdat het is zo'n nationaal trauma geweest. Maar onze generatie is er natuurlijk niet bewust bij geweest. Kan je kort vertellen wat er zich die avond afspeelde?
Ja, 20 jaar terug. Dat was oudjaarsavond waar we over spreken. Zelf als ik kijk naar mijn persoonlijke verhaal. Ik was dus net 2 weken 16. Destijds nog een legaal leeftijd om naar het café te mogen. Of naar de discotheek of wat dan ook. Omdat wij eigenlijk nog steeds relatief jong waren. Want een gedeelte van mijn ploeg was ook gewoon 15. Wisten wij ook nog niet die avond wat wij wilden gaan doen. Op oudjaarsavond.
Ja.
Normaal gesproken in Volendam was het met name op die avonden heel gebruikelijk om vroeg te reserveren. En dan heb ik het echt over weken van tevoren op een avond als deze. Om ervoor te zorgen dat je een tafeltje had en dat je daar met je vrienden of vriendinnen ploeg heen kon. Voor mezelf, omdat wij nog niet zo heel erg doorgewinterde kroegtijgers waren als het ware, dacht ik gewoon diezelfde ochtend een belletje te wagen van, joh, is er nog een tafeltje vrij? Weet ik veel, hè? Het kan zomaar.
Ja.
Café de Blokhut zat in de kelder en dat was eigenlijk de locatie waar we zelf naartoe wilden. Dus daar probeerde ik eerst een plaatsje te bemachtigen. Nou, was het dus kansloos.
Bommetje vol natuurlijk.
Bommetje vol, ja. En de weerwaar, die was op begaande grond. Maar dat was eigenlijk meer voor de wat oudere mensen, zeg maar. Of althans, ouder voor onze ogen. Dat praat je echt over de leeftijd tussen 20 en 25 of zoiets. En Café de Hemel was ook heel erg populair in die tijd. Maar de muziek van de Blokhut lag mij dan meer. Maar ik dacht, nou goed, dan als de Blokhut niet kan, dan gaan we naar de hemel. Naar dat café. En zo waar was er een plaatje vrijgekomen. Diezelfde ochtend nog. En een plaatsje voor 8 personen. En toevallig was mijn ploeg van die avond ook 8 personen groot. Ja, dus het kon eigenlijk haast niet mooier. We hadden een plaatsje en we gingen daar 's avonds vroeg naartoe. Hadden eigenlijk een ontzettend gezellige avond, gewoon een leuke avond. En ik moet zeggen hoor, ik weet er niet zo heel veel meer van. En dat is niet alleen vanwege de gebeurtenis zelf, maar met name ook gewoon omdat het inmiddels ook gewoon 20 jaar terug is. Mm-hmm. En gezellig gewoon biertjes drinken met de vrienden. En je kan me daar alleen natuurlijk maar bekenden tegen vanuit school, vanuit je kenniskring. En om 12 uur, toen de klok 12 sloeg, iedereen gelukkig nieuwjaar wensen. Ben zelf nog eventjes buiten wezen kijken naar het vuurwerk. En ging daarna vrij snel weer naar binnen, want het was ontzettend koud die avond.
Het sneeuwde ook.
Ja, het sneeuwde ook, absoluut. Dus het was bijna vergelijkbaar als de periode waar we nu in zitten, half februari. En ik ging snel weer naar mijn plek. En mijn plek zat achterin in dat café. En je moet je voorstellen, voor 12 waren de plaatsjes wel redelijk gevuld, maar dat was het dan ook. Maar na 12 begon het echt vol te lopen. En binnen no time zat de bar echt helemaal stampvol. En met mensen die allemaal binnenkwamen, kwam er ook wat licht vuurwerk naar binnen, wat sterretjes. En normaal gesproken werd het eigenlijk allemaal tegengehouden. Maar omdat er zoveel mensen waren, is dat waarschijnlijk in de vaart de mensen niet gezien. En de sterretjes werden uitgedeeld bij de mensen rondom de bar zaten. Wat je moet voorstellen, want voor de wat oudere mensen die zullen ongetwijfeld het verhaal kennen. Maar de jongeren onder ons die het niet weten. De situatie was zo dat het plafond van de bar was eigenlijk compleet bedekt met kersttakken. Echt, en dan ben ik echt helemaal van voor naar achter. En het was, als je er eenmaal in zat, was het een ontzettend gezellige sfeer. Hè? Het was gewoon echt een soort van, hoe moet ik het zeggen, een soort kerstbraderieachtig iets waar je in zat. Ontzettend leuk. Maar ja, met als gevolg, het waren echte takken en die hingen al een paar weken. Ja, die waren kurkdroog uiteindelijk geworden na die weken. En toen die sterretjes aangestoken werden, gaf dat ook een ontzettend leuk effect. Maar ergens werden er op het punt van de bar werd er een bundeltje van die sterretjes samengebracht. En dat veroorzaakte een steekvlam. En die steekvlam die kwam dus in contact met de takken. En die takken die zaten echt heel... het plafond was niet zo heel hoog. Dus als je je hand omhoog hield als je op de kruk zat, ja, dan zat je eigenlijk al in die takken. En dus die takken vatten vlam.
In één keer of ging dat geleidelijk?
Nou, dat ging vrij snel. Weet je, doordat die sterretjes een steekvlam gaven, merkte je gelijk dat die takken dat oppakten. En dan toen het verspreidde zich in eerste instantie, zie je het gebeuren. En ik zat daar een meter of, wat zal het zijn, 5, 6 vanaf. En ik zat eigenlijk weer op een krukje aan mijn tafeltje, gezellig te praten. En ik zie het gebeuren in mijn ooghoek. En had nog niet gelijk het besef van wat dat nou, de ernst van de situatie. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga eventjes staan. Ik ga richting de uitgang. Ik ga even naar een van die andere barren toe. Even kijken of daar iemand is, want ik hoef hier niet zo nodig bij te zijn.
Nee.
En maar op het moment dat ik ging staan, en dan praat ik echt over een split second, hè, zie ik dat het vuur zich ontzettend snel begint te verspreiden. Ja, en dan staat de paniek toe. Dus je wilt heel snel naar die uitgang toe. Maar dat kon niet, want het stond helemaal bomvol met mensen. Er waren iets van 330 mensen in het café aanwezig. Nou, en ik ben er pas geleden geweest, voor het eerst eigenlijk. En toen pas besefte ik me van, joh, wat moet dat hier echt zo verschrikkelijk vol. Dus ja, vluchten kon eigenlijk niet.
Had de menigte op dat moment ook al door dat er een brand was?
Ja, uiteindelijk merk je wel dat er paniek is. Misschien de mensen die met de rug toe zaten, die beseften dat natuurlijk eerst ook niet. Maar voor een groot gedeelte ook weer wel. Dus ja, wat ik weet is dat je inderdaad eerst die paniek merkt. Maar dat vuur dat ging zo snel. En ik stond eigenlijk op een meter van mijn kruk af of wat dan ook. En ja, je ziet het gebeuren. En het enige wat je denkt is, ja, oké, dit is het dan. Weet je, er is uiteindelijk toen ik echt merkte dat vuur gewoon de hele bar begon te vullen. Vanaf het plafond. Had ik echt het idee van, dit is het. Hier eindigt het.
Was dat echt gelijk de gedachte die je
opkwam? Ja, omdat je... Ja, je kon geen kant heen. En als je ziet dat het vuur zich zo snel begint te verspreiden, dan uiteindelijk, toen ik wegliep, toen viel ik. En dat was niet omdat ik struikelde, maar gewoon echt omdat uiteindelijk ook om mijn pitje uitging. Het zuurstof was op daar.
Ja.
Dus met mij viel eigenlijk iedereen daar ook op een gegeven moment weg. Van wat ik er achteraf van gehoord heb.
Was je er ook bewust nog mee bezig? Van ik moet zorgen dat ik wegren nou,
op het moment dat ik op het moment dat ik dus dat ik neerging, had ik zoiets van, oké, dit is het. En hoe gek het ook klinkt, zo is het goed.
Ja.
Weet je, aan de ene kant gaat er iets door je hoofd van, jeetje, net 16, ik moet toch zoveel doen, weet je wel. En aan de andere kant, ja, gaat het zo geleidelijk aan, gaat het pitje bij je uit, dat je er ook weer een soort van vrede mee hebt of zo. Van voor mij idee het feit dat ik daar die avond zou gaan. En met mij waarschijnlijk de rest van de tent. En eigenlijk vrij snel daarna wordt van buitenaf het raam ingeslagen. En dat was eigenlijk precies op het juiste moment. Want gebeurde dat eerder, dan had waarschijnlijk het vuur meer zuurstof gekregen, waardoor het groter zou worden. Maar op dit moment, omdat er zo weinig zuurstof was, was het vuur ook weer uit. Ja. Dus wat op dat moment restte, was eigenlijk dat het vol met rook zat. En het was donker, pikdonker. Dus op het moment dat ik bijkwam, dacht ik, oké, ik ben er. En nu ga ik alsnog in de richting die uitgang. Dus ik stond op en ik ga voor mijn gevoel richting de uitgang. En dat is dan, in een panieksituatie, heb ik ook achteraf gelezen, is het vaak de deur waar je naar binnen toe bent gekomen. Daar ben je ook uiteindelijk weer uit vandaan. Dat is een soort van natuurlijke reactie schijnbaar. Waar je natuurlijk ook zou kunnen gaan kiezen voor een nooduitgang. Dat was die avond niet helemaal, goed aangegeven. En het wrange is dat ik uiteindelijk een deur heb gevonden, waarvan ik eigenlijk dacht dat dat de uitgang was. En het was een deur naar een drankopslagplek. En via die drankopslagplek kon ik via de achterkant van het pand naar buiten komen. En het gekke eigenlijk van de hele situatie is, en dit zijn allemaal dingen die ik ook vertel als ik er een lezing over geef, is dat ik letterlijk op het moment dat ik op een kruk zat nog, zeg maar, had ik mijn hand maar hoeven uitsteken en zat ik bij die deur. Niet wetende dat dat een noodgang was.
Nee, dus dat kon je gewoon niet weten.
Kon je niet weten. Nee. Aan de andere kant, wat ik net al zei, was het misschien ook wel niet goed geweest als ik die deur eerder had opengehaald.
Nee, want dan was de brand natuurlijk doorgegaan.
Precies. Ja. Dus ik kom daar aan de achterkant van het pand terecht. En zoals ik al zei, het was op één hoog, dus ik kwam op een soort van plat dak terecht. Wat ik nog weet is dat er daar nog een paar andere jongeren waren op dat moment. Ja, huilen, paniek.
Hoe kijk je met elkaar? Is er een soort van stilte of is er angst?
Ja, nou ja, zelf weet ik daar eigenlijk heel weinig meer van. Want ik was zelf best wel, je bent in shock. Zo simpel is het eigenlijk. En dat uit te zeggen ook in de wijze waarop ik heel rationeel kon denken op dat moment.
Ja.
Want ik ben gewoon gaan zitten op dat dak. En gedacht, oké, dan komt straks de brandweer en die zet waarschijnlijk straks een ladder hier tegen de achterkant aan. En dan klim ik daar naar beneden.
Ja.
En ik was heel rustig, was niet aan het huilen. Ja, dat heel dat is dus inderdaad ook een shock.
Ja,
dat
zijn volledig shockreacties. Shock, ja.
Volledig in shock.
En had je pijn op dat moment?
Nee.
Oké.
Nee.
Dat is natuurlijk de adrenaline of de.
Dat zijn derde of vierde graadse brandwonden.
Ja.
Dat voel je niet.
Nee.
En uiteindelijk gebeurde het ook dus dat de brandweer kwam. Die zette inderdaad ook een ladder tegen de achterkant van het pand aan. En daar ben ik zelf ook gewoon vanaf geklommen. Nou, op het moment dat dat zover was, dan kom je dus onder dijkhoogte terecht. Dus dan sta je eigenlijk gewoon tussen de huizen en bij een winkel. Daar stond de brandweer al opgesteld. Werden we eigenlijk nat gespoten, wat eigenlijk achteraf, ja, weet je, er stond niemand in brand. Maar goed. En van daaruit werden we door omstanders geholpen naar een van de cafés die daar in de buurt waren. Om eerste hulp aangeboden te krijgen. Want ja, er stond nog geen tent op dat moment, dat kwam later.
Ja.
En er waren heel veel jongeren op dat moment die dus hulp nodig hadden. Dus overal, bij mensen thuis, bij cafés in de buurt.
Iedereen ving elkaar op.
Iedereen ving elkaar op.
Was je op dat moment met vrienden in het café?
Ja.
Was je op dat moment nog met hun in contact of was het pas buiten?
Nee, totaal niet. Totaal niet. Je moet je voorstellen, dat kun je nu juist niet meer voorstellen, maar de mobieltjes waren eigenlijk net in. En die waren in zoverre net in dat ook nog niet, zoals ik nu eigenlijk wel overal mijn mobieltje mee naartoe heb. Ja, toen heb ik die avond zelfs mijn mobieltje thuis gelaten. Want ja, er was eigenlijk ook geen, je kon sms'en met 6 berichtjes in je inbox in die tijd. En bellen, maar ja, niet bij ons waren de meerdere. Weet je, er was eigenlijk haast geen reden om die telefoon in je zak te hebben op zo'n avond.
Dus
weet
op dat moment nog totaal geen idee hoe het met je vrienden?
Maar daar was ik ook eigenlijk totaal niet voor mijn gedachten mee bezig. Iedereen was een beetje. Iedereen die gewond was, zichzelf aan het redden.
Ja.
En ik werd opgevangen door iemand. Werd naar een café gebracht die daar ook op de dijk zit. En daar werd ik eigenlijk door iemand van de EHBO nat gehouden. Werd er op me ingepraat, zeg maar. Zodat ik wel bij zou blijven.
Realiseerde je op dat moment ook al wat er gaande was? Wat er was gebeurd?
Ja, je merkt dat het heftig is. En ik stond er wel van te kijken dat ik dacht van dat er best wel veel mensen waren die inderdaad ook eruit gekomen waren.
Ja.
Want op het moment dat ik op dat dak eruit kwam, zeg maar, aan de achterkant, had ik het idee van, ik denk niet dat er heel veel mensen hieruit zijn gekomen, zeg maar. Maar aan de andere kant is het ook wel heel raar. En wat ik zei, ik heb eerder wat andere podcasts van je geluisterd. Verhalen zoals die van Ferry, die in Bataclan was. Hetzelfde verhaal. Op het moment dat je eruit komt, ben je niet echt meer bezig met... Ja, meer bezig met zelf eruit komen. Ja. En
gewoon oerinstinct. Je moet gewoon jezelf redden.
Precies.
Hoe gek dat ook klinkt.
Ja, dus ik werd nat gehouden. En ik heb ook echt geen idee meer hoe de rest van het café op dat moment eruit zag qua verzorging. Want er waren heel veel slachtoffers daar. Er waren ook heel veel slachtoffers in alle andere cafés, in andere huizen. En ik was eigenlijk heel rustig en heel... Ja, timide eigenlijk op een of andere manier. Hè? Gewoon zitten en wachten tot er een ambulance zou komen die me weg zou kunnen brengen. Maar ja, als je 330 man hebt die hulp nodig hebben, dan kan dat nog wel eens moeilijk zijn. En het gekke is, als je derde of vierde graads brandwonden hebt, dus als je zeg maar in het ergste spectrum van brandwonden zit, dan voel je die pijn niet meer, waardoor je niet schreeuwt, hè? Waardoor je niet merkt dat je pijn hebt.
Is dat omdat je zenuwen dan ook verbrand zijn?
Ja. Okay. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dat merk ik ook in de verhalen die ik dan weer de afgelopen maanden heb gehoord rondom het 20-jarige gebeuren rondom de ramp. Dat er veel mensen zeiden van, joh, ja, degene die het hardst schreeuwde, die werden eigenlijk al vrij snel geholpen vaak. En uiteindelijk ben ik zelf naar het ziekenhuis gebracht in een bouwbusje van iemand.
Bizar.
Ja, en samen met mij nog drie anderen die naast mij op het bankje zaten. Wachten was niet op een ambulance op dat moment. Er waren gewoon te weinig ambulances beschikbaar. Er waren te weinig uitvalsmogelijkheden. En uiteindelijk zijn er mensen gewoon geweest die zeggen van, joh, we brengen er nu gewoon een paar weg. En we kijken wel waar we terechtkomen.
Ja, wel heel goed.
Ja, nou, en we zijn dus uiteindelijk vanuit Volendam zijn we richting het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis in Amsterdam gegaan, waar in eerste instantie plaats vrij zou zijn, maar dat was later achteraf toch niet het geval. Dus toen zijn we doorgereden. Toen gingen ze door naar het AMC.
Met hoeveel mensen zat je in het busje?
Vier slachtoffers.
Vier slachtoffers, oké.
Ja.
Ook mensen die je kende?
Ja, ook mensen die je kende, maar ook weer heel met jezelf bezig, weet je, op een of andere manier. Dus dat is dan ook wel weer... Dus dat staat me dan nog wel bij, op een of andere manier. Iedereen is zelf in zijn eigen wereldje op dat moment.
Ja.
En vanuit de AMC werd eerst gezegd dat daar plaats zou zijn. En onderweg werd gezegd dat ook weer vol zat. Want ja, alles begon natuurlijk vol te lopen in de buurt. Dus uiteindelijk ben ik in het VU terechtgekomen in Amsterdam. En van daaruit ben ik zelf nog het busje uitgegaan. Heb mijn eigen naam nog genoemd bij de balie, adres, telefoonnummer van mijn ouders.
Redelijk helder dus nog?
Ja. Ja,
qua praktische zaken.
Ja, precies, qua praktische zaken wel. En dat is eigenlijk het laatste dat ik me nog kan herinneren. En dan komt er een brancard, word je neergelegd. En word je eigenlijk platgespoten. En dat is eigenlijk het laatste wat ik weet van die avond.
En platgespoten omdat?
Omdat dat bij brandwonden... ik weet het zullen bij meerdere gevallen zo zijn. Maar in het geval van brandwonden moet er zoveel operaties volgen en dergelijke dingen. Dat er eigenlijk mensen continu gewoon in een kunstmatige coma worden gehouden. Dus en mijn ouders die kwamen daar een half uur later aan.
Ja.
Want die wisten wel dat ik daarna onderweg was. Maar die hebben mij dus zelf die avond niet gezien. Omdat dat één grote chaos was. En toen ze daar aankwamen, hebben ze mij verteld, herkenden ze mij al niet meer. Hadden totaal geen idee meer dat ik het was. Ze konden het zien aan mijn horloge en aan mijn ketting die ik die avond om had. Dat ik dat was. En dat zijn de momenten waar ik dus helemaal al geweten van had. Op zo'n moment dan krijg je... Ik ben zelf voor 67% verbrand. En op zo'n moment dan wordt er vocht toegediend, eigenlijk van binnenuit. Dus eigenlijk, klinkt gek, maar de brand wordt eigenlijk van binnenuit nog geblust. Want het brandwonden die zijn nog niet gelijk, het is nog niet gelijk klaar. Het brandt eigenlijk nog steeds door.
Ja, dus we moeten dat ook redelijk acuut doen.
Ja, precies. Dus je moet ook eigenlijk voorstellen, dan liggen daar eigenlijk op een bed en er wordt constant vocht toegediend van binnenuit. En je hele lijf zit op, dus ja, je bent eigenlijk totaal al niet meer herkenbaar.
Nee.
En goed, en je ligt daar in een ziekenhuis dat niet gespecialiseerd is in brandwonden. Maar Beverwijk lag vol, Rotterdam lag vol, Groningen lag vol. Dus de ziekenhuizen die meer gespecialiseerd waren in brandwonden, die zaten eigenlijk ook al vol. Want er waren zoveel getroffen die avond. En dan komt het moment dat er mensen ook naar het buitenland moeten worden gebracht. Dat zijn dus dingen waar ik allemaal niks nogmaals van meegekregen heb.
Wat je allemaal achteraf pas hebt gehoord.
Ja. Dus ik ben naar Neder Overheenbeek gebracht op 2 januari. Ja. Dat ligt onder de rook van Brussel. Ik ben daar per ambulance heen gebracht. In eerste instantie zou ik met de helikopter vervoerd worden, samen met nog een andere Volendammer, die ook bij mij in het ziekenhuis lag. En op het moment dat we de helikopter in zouden gaan, we toch besloten om ons per ambulance te vervoeren. Want de helikopter, dat zou te gevoelig zijn voor ons. Dat zouden we wellicht niet overleven.
Qua luchtdruk.
Ja, en qua hoe moet ik het zeggen? Schommelen van de helikopter of dat soort zaken.
Ja.
Dus we werden eigenlijk per ambulance zijn we in vanaf Amsterdam naar Brussel in 1 uur en 20 minuten gereden of zoiets.
Ja. Dat
is ontzettend snel. Ja. Onder politiebegeleiding. Nogmaals iets waar ik helemaal totaal zelf moet allemaal maar uitgaan van de verhalen die ik daarover heb gehoord.
Op dat moment werd jij dus nog steeds kunstmatig in. Is dan coma het goede woord?
Een kunstmatige coma is het goede woord, ja.
Oké, dus je was echt volledig continu werd je daarin gehouden.
Precies. Ja. En ik kwam in Brussel aan. En daar ben ik... In totaal heb ik daar 3 maanden geleden. Ja, je ligt gewoon kritiek. Je ligt op de intensive care. En dan wordt dus... Dan worden je ouders en je familieleden... Mijn zussen en alle anderen worden dus op de hoogte gebracht van... joh, nou, dit gaat er gebeuren vandaag. Dit gaan we doen. En zij liggen telkens uit hoe de situatie is. Maar kunnen daarin geen garanties geven van... Ja, als mijn ouders vroegen van, komt dat goed? Ja, dan zeiden ze, ja, we weten het niet.
Nee.
En dat klinkt heel gek om dat over jezelf te horen. Omdat ik daar zelf natuurlijk nooit iets van meegekregen heb.
Nee, en ook ontzettend moeilijk voor je ouders die hun 16-jarige zoon op de IC zien liggen.
Ja, dat is lijkt me een heel bizar gevoel. En ik moet zeggen, nu ik zelf een zoontje heb van 3, bij zijn geboorte kon ik eigenlijk direct al voelen van, hey, wacht even, dus...
Zo voelt dat zo om voelt bezorgd dat ongeveer. Te zijn.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat je dat gevoel ook nog op je kwijtraakt.
Nee.
En zelf kwam ik half februari bij. En wist op dat moment eigenlijk haast niet meer wat er precies gebeurd was.
Hoe is dat om dan...
Ja, heel gek. Want je bent echt nog volledig onder invloed van alle medicijnen... die je op dat moment ook toegediend krijgt.
Ja.
Nou, ik lag van top tot teen in het verband... Dus ja, er was totaal geen beweging in te krijgen. En je ligt gewoon als een grote mummie eigenlijk in zo'n bed.
Werd je ook wakker en zag je dat gelijk?
Nee, want je ligt... Ik lag gewoon... Ik kon mezelf niet bewegen ook. En dan sta je eigenlijk naar het plafond. En je kunt jezelf ook niet zien. En op de intensive care, althans daar was het geval... dat je dan een half uurtje bezoek kon krijgen. En dat was dan één iemand die dan helemaal ingepakt in een maanpak bij je stond. Nou, dan kwam bijvoorbeeld mijn moeder. Dan zei ze van... Ja, je bent in Brussel en wij zijn hier nu ook, weet je wel, wij slapen hier nu ook. Want zij hebben besloten toen ik bijkwam dat zij in die periode daar ook een hotel zouden pakken om zo dicht mogelijk bij mij te zijn.
Lief.
En als je dat dan hoort, dan denk je, oké, ik ben in Brussel en mijn ouders wonen hier nu. Wat is er gebeurd, weet je wel?
What the fuck?
Zijn we verhuisd naar Brussel? Hoe gaat dat, weet je?
Kon je toen nog wel herinneren wat er was gebeurd?
Nee, want dat is dus het hele gekke. Je weet dus helemaal niets. Dus...
Je wordt wakker, je hebt gewoon totaal geen idee.
Precies. En een van de eerste herinneringen die ik dus heb... was toen ik aan mijn moeder vroeg van... wat is er nou precies gebeurd? En toen ze zei, joh, dat heb ik je gisteren en eergisteren ook verteld. Ja. Maar dat is dus elke keer vergeet je dat dus... omdat je dus zo erg onder de invloed bent van alle medicatie. En toen ze dat vertelde, dan daalt dat natuurlijk rustig aan in. Maar... ook weer heel surrealistisch, omdat je zo... Ja, je bent eigenlijk een hele dag stoned. Zo moet je het eigenlijk kan zien.
En heel onwerkelijk. Ik bedoel, iemand vertelt jou wat er is gebeurd. En je hebt er zelf natuurlijk geen bewust beeld van.
Ja, precies. Dus en dan denk je eerst van... joh, wat zal mijn haar dan lang zijn? Of dat soort hele gekke dingen waar je dan aan denkt, weet je wel. Wat achteraf dus helemaal niet meer het geval was.
Nee.
Haar überhaupt.
Wat dacht jij op het moment dat jij naar je lichaam keek... en het volledig in verband zag?
Ja, dan heb je eigenlijk nog steeds geen besef van hoe of wat. En het duurt heel, het gaat heel geleidelijk aan. Men mag je niet gelijk vertellen wat er allemaal gebeurd is. Het komt er eigenlijk telkens op neer dat je, op het moment dat je het zelf vraagt, dat je dan een soort van toe bent ook om het antwoord te krijgen.
Oké. Dat psychologisch gezien.
Is dat een beetje de manier hoe ze daarmee omgaan.
Ja, want je kan natuurlijk niet iemand in één keer alle details vertellen als hij nog half stoont van de medicijnen.
Precies. Begin maart mocht ik over naar de medium care. Ja. Dat betekent dat je dan in principe niet meer levensbedreigend bent.
Want je lag wel echt in kritieke toestand, ja, toch, begreep ik?
Ja, absoluut.
En waar,
absoluut.
Waar zat hem dat in? Zat hem dat in? Want ik aan brandwonden denken we natuurlijk aan het uiterlijk vertoon, maar ja, van binnen kan ik me voorstellen dat er ook heel veel schade is geweest.
Ja, het lichaam moet gewoon ontzettend veel werk doen om al die om het hele lichaam ook weer. Ja, je moet. Men heeft het uitgelegd in het ziekenhuis dat je moet je voorstellen dat je lichaam continu een marathon aan het lopen is om zich te herstellen.
Ja.
En kijk, de ziekenzorg die verbetert zich natuurlijk telkens. Je zou het zo kunnen zien dat als het in 1980 was gebeurd, had ik het niet overleefd.
Ja.
En elke keer dat het wat verder naar nu komt, merk je dat de techniek ook verder is, dat men meer kans heeft om te overleven.
Ik denk steeds ook aan de gedachte dat jij dan 16 jaar bent.
Ja.
Ik vind dat heel, heel bizar. Qua...
Ja. Ja, dat is echt heel gek, omdat het ja, net 16, dus het is eigenlijk net ook op de scheidslijn tussen kind zijn en volwassen worden.
Ja.
En eigenlijk een beetje de mooiste periode van je leven misschien wel. Hè? Tussen je 14 en je 18 of zo, weet je. Spannend, altijd nieuw. Ja. En in ene dan gebeurt dat. En zo zie ik het zelf ook eigenlijk, terugkijkend erop. Is het een soort van voor en na altijd. Er is altijd de voor en na. Het is het soort van, in de moderne telling, het is voor en na Christus. Dat is daar eigenlijk ook het geval,
ja,
dat punt.
Ja.
En... ja, je krijgt dus daarmee te maken, maar je krijgt ook te maken met verhalen hoe het met anderen is.
Ja, op welk moment hoor je dat?
Tegen het eind van mijn intensive care periode. Je moet je ook voorstellen, men leefde zo ontzettend mee. Niet alleen met mij, maar eigenlijk met het hele gebeuren. Het was echt een groot iets. Natuurlijk in een dorp als Volendam is het natuurlijk... Ja, was alles ging daarover.
Ja, veel mensen kennen elkaar goed.
Ja, absoluut. En al kennen elkaar niet goed, dan was het ook gewoon genoeg om in ieder geval een kaartje te sturen of het anders. Ja, dus elke dag kreeg ik iets van 20 kaarten, weet je. Ja, elke dag was het voorlezen. Mijn ouders lazen kaarten voor van iedereen. En ja, al kon ik de mensen niet ook goed, weet je. Maar gewoon het idee dat er aan je gedacht werd, was gewoon heel fijn. En wat ik net dus zei, van dat men klaar moet zijn om nieuws te ontvangen, is het moment dat ze daarna gaan vragen. Nou, als je nou kaarten krijgt en er ontbreken mensen,
ja,
dan ga je denken, hey, dat is gek. Waarom krijg ik wel een kaart van een vriend van me, zijn ouders, maar niet van die vriend zelf? Ligt die dan ook in het ziekenhuis of wat is er gebeurd? Nou, dan krijg je dus te horen inderdaad wie hier nog meer allemaal in het ziekenhuis lagen. Of erger nog, wie het niet had overleefd.
Waren dat... mensen die jij goed kende?
Nou, van de ploeg waar ik mee de deur uit ging, zeg maar, die avond is er één iemand inderdaad overleden. Maar ook bijvoorbeeld een klasgenoot waar ik altijd naast zat, die niet in mijn ploeg zat, die was ook overleden. Dus er zijn of iemand...
Zo
die,
jong ook.
Ja, ook allemaal die leeftijd. 15 waren zij. Dus niet alleen heb je uiteindelijk je eigen... herstelproces, maar je hebt daarnaast ook nog eens het mentale gebeuren.
En ja.
Ik moet wel zeggen dat op het moment dat je zoiets hoort, is het ontzettend heftig, maar je zit wel nog steeds in een soort van
eigen bubbel
dat je wel denkt van oké, hier moeten we zelf ook nog eerst uit. En,
ja,
en dat was wel, hoe gek het ook klinkt, die avond dat die verhalen hoorde, was er voor mij op een of andere gekke manier het idee van oké, zij zijn er niet meer, maar ik heb nog wel de kans om er uit vandaan te komen, zeg maar.
Ja.
En dat gevoel kan ik nog heel sterk herinneren. Dat ik daar echt wel het idee had dat ik daar iets mee moest doen.
Ja, dat je gelijk dat daar motivatie van, van kreeg.
Ja, zeker.
Was die revalidatie moeilijk?
Ja, dat is ontzettend moeilijk. Kijk, het was een militair hospitaal. Dus de mensen die waren daar ook... veel mensen waren daar, hadden daar een militaire achtergrond. En dat... uitte zich ook soms in therapie-sessies, de fysiotherapie-sessies en de ergotherapie-sessies. En dat ging eigenlijk in eerste instantie een hele dag door. Dat waren, ik zeg ook altijd, het zijn wel het type, als het pijn doet, dan gingen ze nog even verder door. Maar dat was niet om jou dwars te zitten, maar meer om jou
uit te dagen
en jouw bewegingsvrijheid groter te krijgen. Want ja, je moet je eigen voorstellen dat ik lichamelijk dus... haast niet goed kon bewegen. Mijn vingers niet, mijn armen nog niet heel goed.
Had je veel pijn?
Pijn met name niet als ik zo in bed lag.
Nee.
Maar bij de verbandwissels, dat was pijnlijk.
Ja.
Want ja, dan je bent eigenlijk één grote open wond. Zo moet je het eigenlijk, als je je knieën ophaalt, maar dan over je hele lichaam. Zo zou je het een beetje kunnen omschrijven.
Ja.
En dus die verbandwissels, en dat ging dan gepaard met in bad gaan. En in bad gaan moet je je voorstellen dat je een grote badkuip hebt, waar je met een soort van brancard boven wordt getakeld. En dan word je nat gemaakt. En dan wordt alle verband van je afgetrokken.
Want je kon ook nog niet lopen?
Ik kon helemaal niks.
Nee.
Ik kon helemaal niks. Ik was een grote baby van 16 jaar oud. En dan liggen daar dus op zo'n brancard. Het verband wordt van je afgetrokken. En in eerste instantie krijg je nog een soort van roesje op het moment dat gebeurt. Ja. Maar dat moesten ze ook afbouwen. Want als je elke keer daarop terug moet grijpen, dan ontwikkel je zelf niet ook genoeg energie om weer er bovenop te komen.
Ja. En je lichaam is ook al zo hard aan het werk.
Precies.
Ja.
Dus uiteindelijk, die roesjes werden minder en dan kreeg je een morfinepilletje. Maar dat stond niet gelijk aan de pijn. Die doet wat zo'n verbandwissel doet.
Ik kan me daar natuurlijk geen voorstelling van maken. Maar...
Nee, maar goed, dat is inderdaad wat het geval was. Nou, en uiteindelijk, het is gewoon brandwonden hebben. Deze maat is gewoon ontzettend zwaar. Je moet gewoon leren staan. Stapjes leren zetten weer. Alles moet je weer overnieuw aanleren. En ja, dan kom je eigenlijk op het punt dat je wel merkt dat je niet alleen bent. Althans, dat merkte ik heel sterk. Want omdat er heel veel andere bekenden van mij in andere ziekenhuizen lagen, hoorde ik dan van mijn moeder bijvoorbeeld van, nou ja, die heeft 3 stapjes gezet of 4 stapjes gezet. En dan gaat natuurlijk dat vuurtje branden.
Ja,
en
dan ga ik 5 stappen zetten.
Ja, dan ga ik 5 stappen zetten. Weet je? Ja. En dat is... Weet je, zo hebben mijn ouders me in ieder geval altijd heel erg gestimuleerd en mijn zusje om dat gewoon te doen.
Ja.
En ja, voor de een is het misschien moeilijker om die knop om te zetten. Ik weet ook niet waarom ik het wel had of heb. Maar ik had het gewoon iets. Oké, nou, dan gaan we er gewoon voor.
Ja. Ja. Had jij toen jezelf ook al gezien?
Nee. Dat zijn ook processen in de brandwondenwereld waar echt naartoe gewerkt moet worden. Dus de spiegels hangen nergens in de kamer. Hè. Er wordt alles aan gedaan dat je zelf in ieder geval niet jezelf kunt zien voor het eerst. Althans niet onder begeleiding. Dus ja, dat werd eigenlijk wel steeds meer een ding. En pas een week voor mijn ontslag zag ik mezelf voor het eerst. En dat ging dan echt onder begeleiding met de psycholoog. Waar alleen de psycholoog en ik waren dat met z'n tweetjes, dus niemand anders was daarbij. Maar ik had in eerste instantie heel erg... Je vraagt er natuurlijk ontzettend naar, van nou, hoe ziet het eruit, wat is het? En dan zei mijn moeder ook gewoon telkens, nou, je moet je eigenlijk wel voorstellen, toen je hier binnenkwam, had je geen gezicht. En ze waren heel erg open erover, over het verhaal en hoe de situatie was. En op het moment dat ik het voor het eerst de spiegel kreeg onder begeleiding, toen had ik, hoe gek het ook klinkt, het idee van, nou, oké, het valt dan best wel mee. Als ik echt geen gezicht had toen ik hier binnenkwam, dan hebben ze het wel knap gedaan.
Ze hebben je op het ergste voorbereid.
Ja, precies. Ja. En terugkijkend daarop vind ik het gek, want zoals ik er nu uitzie, dat is echt, dan zie ik er nu knap uit in de zin van hoe ik er toen uitzag. Dus ik had er eigenlijk toen ook wel, dacht ik, oké, dit is het. Nou, hier moet ik het mee doen. Hier gaan we, vanaf nu wordt beter. En
is het ook zo, omdat mensen zijn natuurlijk misschien met brandwonden heel erg gefocust op het uiterlijke aspect. Maar jij was op dat moment natuurlijk ook nog volledig aan het revalideren van binnen, weet je. Wat ik kan ook voorstellen dat qua prioriteiten dan zeg maar de ijdelheid misschien wat lager zit dan eerst liggen lopen en dan zien we vandaag.
Ja, precies. Maar als je ook luistert, en het is wat ik net ook zei, het is heel universeel. Als je de eerdere podcast die jij gemaakt hebt, vorige gedeelte heb ik die dan geluisterd. Kom je eigenlijk heel vaak hetzelfde thema tegen. In het begin is het overleven en weer opbouwen. En daarna kan er toch wel eens een periode komen dat het moeilijker wordt.
Ja.
Dat je echt om gaat denken, oké, dit is het.
En wat hebben ze dan gedaan? Qua operaties, hebben ze dan huidtransplantaties gedaan?
Ja, op de plaatsen waar die zichzelf niet helen, dan komen er huidtransplantaties aan bod. En dat zijn plaatsen die niet verbrand zijn op je lichaam, die worden dan gebruikt om daar vel vandaan te halen. Die worden dan gebruikt voor plaatsen waar inderdaad die zichzelf niet meer konden helen.
Ja.
Waardoor je eigenlijk als brandwondenpatiënt, als je boven de 50% verbrand bent of meer, dan is eigenlijk je hele lichaam, zie je wel plekken, er zijn weinig egale stukjes meer over. Ja. Ook de plaatsen waar huid weggehaald is, daar zie je toch een verkleuring. Dus je ziet overal wel, je hebt geen echt gaaf stukje meer over of zoiets.
Nee. En merk je dan ook in de maanden daarna dat het steeds meer gaat helen, dat het steeds beter wordt? Of wat voor traject ga je dan?
Want dan gaat het namelijk jeuken.
Oh.
En dat is erger. Dat is nog erger dan pijn. Daar zijn helemaal geen pilletjes voor.
Nee.
En dat is...
Dat heb ik wel eens gehoord, ja.
Dat duurt een goed jaar. Dat je echt gek wordt van de jeuk. Dat is echt... Dus uiteindelijk...
Je mag natuurlijk niet krabben.
Je mag niet krabben.
Nee. Want dan maak je het natuurlijk...
Maar je gaat al krabben.
Ja.
En in de brandhondenwereld is het zo dat je... althans, in ieder geval bij mij in het ziekenhuis... en wat ik ook heel vaak zag, was dat mensen drukpakken dragen. Dus wat gebeurt er dan? Dan krijg je een pak aangemeten die heel strak om je huid zit... op de plaatsen waar het verbrand is. En op een gezicht zelfs een gezichtsmasker. En dat is een siliconenlaag die op maat gemaakt is naar je gezicht. En daar zit een harde plastic rand omheen die je vastbindt aan je gezicht. Dus je bent eigenlijk... het eerste jaar zat ik veelal met een masker op. Een doorzichtige masker en een drukpak onder mijn kleding.
Ja, zodat het niet ging jeuken en je er niet aan ging zitten.
Nou, dat was niet het doel. Het doel is om de littekens dan zo min mogelijk... zoveel mogelijk in toom te houden. Zodat het eindresultaat zo mooi mogelijk zou zijn.
Ja.
Ik heb me zelf wel redelijk aan gehouden. Uiteindelijk wordt het wel iets minder. Dus dan droeg ik bijvoorbeeld alleen dat masker droeg ik dan 's nachts.
Ja.
Maar dat broeit ontzettend, dat soort dingen. Dus ja, dan krijg je natuurlijk ook weer jeuk, weet je. Maar het heeft wel geloond uiteindelijk.
Had je op dat moment, want toentertijd waren er natuurlijk zenuwen verbrand.
Ja.
Had je op dat moment ook de pijn? Of hoe werkt dat met zenuwen? Waar komt dat dan terug?
Nee, het enige wat ik me kan herinneren van pijn is eigenlijk alleen met de verbandwisselingen.
Ja. Oké. Nou, gelukkig.
En dat is echt iets dat vragen heel veel mensen. Van, heb je nu nog pijn? Of heb je... Nou, ik heb helemaal geen pijn meer. Het enige wat ik pijn van heb gehad is van die verbandwisselingen. En misschien net na operaties. Als je iets trekt of wat dan ook.
Ja, en natuurlijk het revalideren. En
ja,
je lichaam
het revalideren. Dat doet pijn. Kijk, als je merkt dat je pezen gerekt worden tot punten waar je tot dusver niet kon. Maar ja, het wordt wel steeds gezegd van... joh, dat moet je gewoon... blijven doen.
Ja,
En het duurde gewoon zeker een jaar. Ik kwam thuis en toen heb ik echt letterlijk 7 dagen per week fysiotherapie gehad in de eerste periode. 2 keer 1 uur per dag.
Ja.
En dat is gewoon heel zwaar.
Intensief.
Ja.
En natuurlijk ook als 16 en misschien een inmiddels 17-jarig jongetje, weet je wel. Ik bedoel, hoe is dat die puberteit?
Ja, dat is... soms zeggen mensen wel eens van, joh, je bent in 1 klap volwassen geworden. Al denk ik wel van... in mijn geval denk ik wel dat voor een gedeelte is het natuurlijk wel waar, maar voor een ander gedeelte wil je natuurlijk altijd gewoon wel weer die dingen inhalen die je ook ervoor wilde doen.
Hoe keek je tegen de toekomst aan? Was je er bang voor? Of hoe?
Ja, enerzijds wel, want alles wordt omgegooid. Ja, alles waar je van tevoren denkt dat je gaat doen, dat valt weg. Dus ik had wel het gevoel dat er heel veel mogelijkheden waren. Dat men heel erg gestimuleerd werd om alles weer op te pakken. Maar het was wel zoeken.
Ja. En jezelf opnieuw uitvinden, denk
dat
ik.
Zeker, dat zeker. Ja, absoluut.
Sta je er ook op dit moment nog vaak stil bij?
Nee. Ja, nu wel, omdat het natuurlijk 20 jaar terug is.
Ja.
Dat we nu met name in Volendam heel veel verhalen vrijkomen. Wat ik heel erg mooi vind, heel veel verhalen vrijkomen van mensen die er... nu pas eigenlijk echt over zijn gaan praten.
Ja.
En dat is ook een beetje het... daar zijn we zelf ook heel erg trots op dat het gebeurt. Dat we een beetje een dialoog op gang hebben gebracht. Er waren 330 mensen daar aanwezig die avond. En daar in de omgeving nog veel meer. Die allemaal iets mee hebben gekregen van die avond. En iedereen heeft een verhaal.
Ja.
Er zijn honderden verhalen eigenlijk. Die allemaal het waard zijn om gehoord te worden.
Ja, zeker.
En je moet je voorstellen, als jij... Al ben je maar, al liep je daar maar langs. En toen het gebeurd was, wat je dan allemaal wel niet gezien moet hebben.
En ben je nog wel eens teruggegaan naar deze plek?
Vorige maand voor het eerst.
Voor het allereerst.
Ja, half december. Dus bijna 20 jaar daarna. En dat is niet bewust dat ik dat altijd voor me uit heb geschoven. De mogelijkheid was er altijd wel.
Maar je woont nog steeds in Volendam.
Ja.
Dus je komt er wel vaak voorbij.
Ja, sterker nog, ik woon op de dijk.
Dat meen je?
Ja. Ja, klopt. En ik fiets er voorlopig bijna elke dag wel voorbij. Maar dat doet me niet. Weet je, dat...
Nooit eerder de behoefte gehad om naar binnen te gaan.
Nee, maar ook niet zo dat ik het uit de weg wilde gaan. Maar het is ook weer zoiets van... Ja, dan had ik... Oké, daar moeten we dan toch nog een keer naartoe.
Ja.
Maar weet je, wanneer is nou het juiste moment om dat te gaan doen? En weet je...
Want ze hebben het wel intact gehouden ter herinnering.
Ze hebben het intact gehouden. En sterker nog, het is een aantal jaren terug echt geconserveerd. Zodat het niet aftakelt. Want het staat eigenlijk al 20 jaar leeg.
Ja.
Dus zolang daar geen onderhoud aan gebeurt, uiteindelijk zou het alleen maar verslechteren.
Ja.
Dus het werd geconserveerd. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een onzichtbare laag overal overheen is gegaan. Waardoor je nog wel de vegen en alles eigenlijk, alles ziet eruit zoals het is. Maar het blijft gewoon tot in, je zou haast zeggen tot in de lengte de jaren blijft het gewoon goed en netjes. En kunnen we er een zinvolle invulling aan gaan geven uiteindelijk.
Hoe was het moment toen je daar stond?
Nou, ik heb daar anderhalf uur ben ik daarin geweest. En in eerste instantie had ik daar geen apart gevoel bij.
Nee.
En naarmate ik er langer stond, begon ik wel te beseffen van... Joh, dit is echt wel al bizar wat er hier gebeurd is. En eigenlijk zouden we er nog wel een mooie invulling aan moeten kunnen geven. Eigenlijk, weet je. Met name dat laatste is iets wat me heel erg... Heel erg sterk gevoel wat me bekroop op dat moment.
En wat voor invulling bedoel je daarmee?
Nou, kijk, het zal nooit een toeristische iets worden. Hè. Het zal nooit iets worden. Maar we kunnen er wel op het gebied van educatie misschien een keertje iets gaan doen. Wellicht daar een keer iets van een lezing houden, zoiets. Of het nu over brandveiligheid is, of het over voor middelbare scholieren is die in die leeftijd zitten waar wij toen in zaten, weet je. Ik weet het niet hoor. Ik zit ook maar even hard op na te denken. Ja. En ik weet dat het heel erg gevoelig ligt bij heel veel mensen. Want ja, het is natuurlijk toch een plek waar heel veel gebeurd is.
Ja.
Maar ik merk wel dat de neuzen over het algemeen nu wel allemaal een beetje dezelfde kant op beginnen te staan.
Ja, fijn. Ja. Maar het ligt natuurlijk ook gevoelig. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ja. Ligt het bij jou gevoelig als mensen erover beginnen?
Nou nee, omdat ik er zelf ook wel heel bewust eigenlijk het nooit uit de weg ben gegaan.
Ja. Tijdens het revalidatieproces vertelt jouw fysio jou over de Mont Blanc beklimmen. Ja. Wat is jouw eerste reactie?
zoals ik net beschreef, je ligt daar in eerste instantie als een grote baby verkleed als mummie.
Ja.
En later dan wordt het verband wel wat minder, maar je stelt echt nog helemaal niks voor. Een van de fysiotherapeuten, die had ik al een week of twee gemist eigenlijk. En uiteindelijk stond hij weer naast het bed. En ik zeg, waar was je? Ja. Weet je? Hij zegt, ik ben op de Mont Blanc geweest. En weet je, wat? Ik zeg, ja, goed, berg klimmen dus. Ja, ik ben met een brandwondenpatiënt de berg op geweest. De hoogste berg van Europa, zegt hij. En dat ga ik ook met jou doen. Was geen vraag.
Nee, het was gewoon een mededeling.
En je moet je eigenlijk voorstellen dat je lot zo erg bij die mensen in hun handen lag eigenlijk al die tijd. Dat je zo verschrikkelijk veel vertrouwen in die mensen hebt.
Ja.
Dat ik eigenlijk gewoon ja zei, terwijl ik helemaal totaal geen idee had dat het allemaal inhield.
Toen je op dat moment nog niet kon lopen ook.
Nee. Ja, of althans niet meer dan een paar stappen.
Nee.
En ik was niet de enige tegen wie dat zei. Die andere Volendammer jongen die daar ook lag, daar werd het ook tegen verteld. Toen ik daar een beetje meer over na ben gaan denken, tijdens het revalidatieproces, dacht ik, wauw, dat is echt gewoon een soort van uitroepteken aan het eind van dat proces, als ik daarop zou kunnen komen te staan.
Ja.
En zo heb ik het uiteindelijk ook beschouwd. In eerste instantie totaal niet weten waar ik ja tegen zei. Nee. En dat was echt wel heftig, met stijgijzers en laddertjes. En echt dat je denkt van, god.
Trainen.
Dit is pittig. Nou, trainen. Ja. Ja, in Nederland kun je dan geen hoogtestage doen, maar... Nee. maar Dus we zijn toen in 2002 zijn we eerst in het gebied een beetje verkend.
Ja.
En in 2004 hebben we de echte tocht.
Met de groep. Ja.
En dat wil zeggen, samen met mij nog een... Dus die andere Volendammer, Tom, die bij mij in het ziekenhuis lag. En nog een groep aan begeleiders, waaronder ook veel mensen... Of althans drie mensen vanuit het ziekenhuis. Ja. Twee van mijn chirurgen en die fysiotherapeut waar ik het eerder over had.
En voelde dat ook als een soort van eindpunt van... Ik kan er tegenaan of een doel waarvoor je kon trainen?
Ja, nou ja, goed, omdat ik dat met name toen ik de top had, of althans bijna had bereikt, moet ik zeggen. Want dat allerlaatste stukje konden we niet doen vanwege de weersomstandigheden daar.
Oké, okay. Maar je had in ieder geval de top voor maar, de top ja, kon bereikt worden.
Ik was echt praktisch op de top. Ik Vet zeg ook wel. Steeds van, ja, ik weet van mezelf dat ik dat laatste stukje ook wel zou hebben gehaald. Maar goed, dus dan loop je uiteindelijk naar beneden. En pas als je dan onderaan weer naar boven kijkt, toen pas kwam het besef van, oké. Okay, heb ik dus echt gedaan, weet je?
Ja.
En dan toen voelde dat ik echt wel voor mezelf al een beetje als wat ik al eerder zei, die uitroepteken achter het revalidatieproces. En
waar haalde je de motivatie vandaan?
Omdat ik heel sterk het gevoel had dat er zo verschrikkelijk veel is om voor te leven. Want dat is nog steeds zo. En ik heb heel sterk het idee vanaf het begin ervan gehad van oké, nou, dat kan niet meer. Dus dan kunnen we dat wel. Ik had bijvoorbeeld een jaar gitaarles met een paar vrienden van tevoren. En ik wist eigenlijk op het moment dat ik daar lag, dat niet meer lukte. Toeval wilde dat ik voor mijn verjaardag een basgitaar kreeg, omdat ik zelf wilde gaan bassen. Nou, een basgitaar heeft minder snaren dan een gewone gitaar, dus dat ging nog wel. Ben ik mezelf daarop gelijk gaan focussen. Althans, dat wilde ik dan gaan leren. Maar een andere vriend van mij, waar ik mee op gitaarles zat. Ik mis vingers aan mijn rechterhand. Waardoor ik aan mijn linkerhand, omdat ik rechts ben, akkoorden kan pakken op een gitaar. En aan de rechterkant kan ik gewoon nog aanslaan. Maar mijn vriend, die mist die vingers aan zijn hand waar hij zijn akkoorden mee zou moeten pakken. Dus die kon geen gitaar meer spelen.
Ja.
Die is gaan drummen.
Oh leuk, ja.
Dat soort dingen.
Gewoon kijken naar wat wel kan. Ja.
En dat zijn heel simpele oplossingen. En van tevoren dacht ik, nou oké, dat kan niet meer. Maar later dan bleek dat even goed weer kon. Omdat ik gaandeweg met andere dingen bezig was. Waardoor ik toch weer merkte, nou ja, goed, dat kan dan ook weer.
Ja.
Waardoor ik tot op de dag van nu eigenlijk zeg van, ja, ik zou niet 1, 2, 3 iets kunnen bedenken in het dagelijks leven wat ik niet zou kunnen. En als ik iets niet kan, dan is het niet vanwege het feit dat ik verbrand ben, minder greep heb of een paar vingers mis. Maar dan is het omdat ik gewoon niet genoeg tijd erin steek. Zo simpel is het. Het is niet mijn eigen schuld.
Nee. Wat mooi en wat positief ook. En waar komt die wilskracht en die positiviteit vandaan? Weet je dat? Want ik kan me voorstellen dat anderen het misschien weer moeilijker vinden.
Dat klopt. Dat is ook. Kijk, ieder mens is anders.
Ja.
Dus de een staat anders in het leven als de ander. Ik ben altijd wel een redelijk positief persoon geweest. Maar ik denk wel dat... Ik heb een prachtige familie. Heel open, altijd overal over kunnen praten. Ik heb een fantastische vriendenploeg.
En dan heb zo ik leuk ook, dat ploeg trouwens. Want ik ken van vroeger ook iemand uit Volendam. En die noemde het ook altijd...
Een ploeg. Ja, ik denk dat ook meer een dorps iets is.
Ja,
hè?
Zo leuk.
Ja, precies.
Ik moet gewoon steeds lachen als je dat zegt. Vriendenploeg.
Ja, dat is echt... In die periode dus heel sterk het gevoel gehad van... joh, er zijn zoveel leuke dingen wat we allemaal kunnen gaan doen.
Ja.
En... Dus dat merk ik heel erg. Ik zou dat niet willen missen, weet je. En dat is... Dat gevoel had ik gewoon heel erg sterk. Ja. En eigenlijk tot op de dag van vandaag. En nu is het misschien soms wel lastiger om dat te voelen... gezien de periode waar nu iedereen in zit.
Ja.
Waardoor ik weer extra het idee heb van... joh, als straks weer echt alles mag. Jeetje, wat lekker weer, weet je wel. Dan kunnen we weer gezellig met z'n allen. En...
Maar ook in deze periode vind ik juist heel relevant. Omdat ik dan denk van wat jij eigenlijk zegt... is steeds meer kijken naar wat wel kan.
Ja.
En dat is nu, denk ik, belangrijker dan ooit. Waarin mensen zich heel beperkt voelen.
Ja, precies.
Maar eigenlijk ook nog ontzettend veel mogelijkheden hebben.
Ja, precies, zeker.
Heb je het gevoel dat... of is het soms vervelend als mensen je nastagen of aankijken?
Dat gevoel... dat is ook een situatie zoals in Volendam, waarin met name in de eerste periode iedereen weet en wist ervan. En ik was niet de enige.
Nee.
Dus in Volendam werd het al heel snel een soort van gemeengoed. Werd het al heel snel een vertrouwd gezicht. En als iemand jou zag, ja, dan wisten ze van oké, nou daar dat mee gebeurt.
Ja.
En je moet niet... ik heb zelf altijd voor mezelf... wel de gedachte gehouden van... ik moet niet hypocriet gaan lopen doen. Als ik iemand zie die er anders uitziet als een ander... dan heb ik ook de neiging om ernaar te kijken. Dat wist ik op dat moment zelf ook wel. Dus ik wist dat de situatie zo was. En uiteindelijk is het zo dat mensen om mij heen heel erg beschermend richting mij waren. Terwijl ik het eigenlijk al bijna niet meer zag als een ander naar mij keek.
Ja.
En als ik dan bijvoorbeeld wel eens... dan ga je weer echt helemaal lekker je gang. Je gaat overal naartoe en op vakantie. En als ik dan, weet je, als ik in Volendam aan de bus pak, sta je met 20 minuten sta je op Centraal Amsterdam.
Ja.
Ja, dan kom je de situatie alweer tegen. Schijnt, want ik weet dat ik zie het nee, zelf niet, weet je. Nee. En dan staat er iemand naast me dat je hier tegen kan en dit en dat. En dan worden ze... In de beginperiode werden mensen pissig naast mij... Op andere mensen, ja. Weet je wel.
Omdat ze zich wellicht bezorgd waren, ja, voor jouw gevoel. Of
ja,
dat,
precies.
Je werd gekwetst.
En terwijl ik echt zoiets had, joh, laag gaan. Weet je, het boeit me echt helemaal niets. Weet je. En het grappige is, uiteindelijk ging ik een beetje het idee ontwikkelen van... het is hun probleem, niet mijn.
Ja.
Kijk, ik kijk gewoon recht vooruit. Dus ik zie mezelf niet als ik aan wandelen ben. En nu ik mezelf wel zie, in de spiegel of wat dan ook... is het voor mij zo'n normaal... iets dat ik daar totaal niet mee bezig ben. Nee. Dat meen ik echt.
Nee, maar dat vind ik ook heel mooi. Jij bent gewoon lekker nuchter daarin. Spreek je mensen die daar misschien wel moeite mee hebben? Die...
Ja.
Is dat misschien voor vrouwen die
anders? Ja, kijk, als je nu... en je hebt heel... je hebt in de periode van vorige maand, zeg maar... rondom de Oud en Nieuw heb je ook een heel mooie documentaire gehad van Jong.
Ja.
Over een vriendinnenploeg. Die daar heel erg mooi over konden vertellen. Kijk, dat is in mijn ogen denk ik wel zo. Voor vrouwen is uiterlijk nog belangrijker als voor mannen. En ja, je moet jezelf voorstellen. Kijk, waar waren 16, maar er zaten ook gewoon meiden van 14 of zelfs 13 daar. Hè?
Ik dus, echt, als ik dat hoor, dan draait mijn maag gewoon om. Ik vind het zo verschrikkelijk voor elke leeftijd, hoor, trouwens. Maar van 14 jaar al.
Ja, het is echt niet voor te stellen. Nee. Als je nu iemand van 14 ziet... Dat, nu sta ik daar verder van af.
Ja.
En als ik dan mijn neef, de kinderen van mijn zussen, die zijn, inmiddels zijn ze 18, 17, 16 en 15. Mm-hmm. Maar dus eigenlijk in die periode, hè, waar ik toen in zat, als ik dan daarnaar kijk, dan denk ik, mijn god, jezus. En dan, of 2, 3 jaar terug, dat ik dan naar mijn neef keek, de jongste, en dat ik denk van 13, 14. Ja, zo oud waren ook gewoon mensen die daar zaten, weet je?
Ja, ja.
Dat is niet voor te stellen.
Ja, maar 16 ook. Het is natuurlijk ontzettend jong, ja.
Het is gewoon ontzettend jong. En wij dachten eigenlijk dat we allemaal al heel wat waren.
Ja,
hè, op die leeftijd.
Ja, precies,
wij keken er totaal niet meer naar om.
Nee. Welke boodschap zou je willen meegeven aan de luisteraars?
Het is eigenlijk alles wat ik... wat je ook overkomt. Uiteindelijk heb je altijd zelf gewoon de keuze... om er iets van te maken. En voor mij is het heel erg zwart-wit. Van je kunt eigenlijk gewoon maar twee kanten op in het leven. En je kunt er wel iets van maken of niet iets van maken. En het is natuurlijk ook niet zo dat ik elke dag vol sunshine zeg van... joh, we gaan elke dag het alles uithalen wat erin zit.
Ja.
Want ik heb in de afgelopen jaren bergen geklommen... en dan zeg je ja tegen het een en dan... dan daarna skydiven en bungee jumpen en duiken en weet ik het allemaal wat. Allemaal al een keer gedaan. En terwijl ik helemaal geen bergbeklimmer ben of zoiets, hoor. En ik ben helemaal geen iemand die... Maar ik wil het allemaal wel een keertje gedaan hebben.
Ja.
Weet je wel zo. En,
gewoon ontzettende levenslust.
Ja, dat wel. En de laatste jaren is dan wat rustiger vaarwaarden. Dus een gezin stichten.
Ja, ook heel mooi en bijzonder.
Ook heel mooi. Ja, ja, nog het allermooist natuurlijk. Ja. Maar het is... Weet je, laat het je niet weer houden. En wat ik heel erg gewoon sterk gemerkt heb, is dat als je iets samen oppakt met elkaar, dat is, weet je, je kunt het in teamverband, als je een lezing geeft voor een sportploeg, dan is dit eigenlijk het verhaal wat je natuurlijk altijd kunt gaan vertellen. Of bij een bedrijf of wat dan ook. Het gaat altijd om het samen op te pakken. En ik ben daar zelf het levende bewijs van. Kijk, je kunt zelf natuurlijk... een positieve inslag heb natuurlijk wel. Maar aan de andere kant denk ik van... joh, als het mij in mijn eentje was overkomen... hoe had ik er dan voor gestaan?
Ja.
Ja, ik weet niet of ik er dan ook zo overdag gepraat. Dat weet ik niet.
Enorme saamhorigheid gewoon. Ja, ja, ja. Ja. Maar ondanks dat het niet niks is dat er gebeurd is... heb jij gewoon het opgepakt... en heb je eigenlijk elke kans aangegrepen... van in coma tot kritieke toestand, bijna dood...
Ja.
Tot gewoon Mont Blanc, Kilimanjaro beklimmen... gezin starten, keihard werken... alle kansen aangrijpen. En ik vind dat wel heel inspirerend en heel mooi.
Ja, het is gewoon... weet je, het is heel simpel gezegd... maar het leven is gewoon te mooi om te laten liggen.
Ja.
Dat is het eigenlijk.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Heel mooi om mee af te sluiten.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.